We waren gebleven bij Romeinen 12, toch? 11 had toch gedaan vorige keer?
Ja, volgens mij wel. Ja, we moesten vanaf 13 lezen, schreef jij.
Nee, 12 dan, denk ik. Sorry. 12 hebben we niet gedaan.
Dus ik heb een beetje gegokt.
Maar ergens inderdaad 13 tot en met 16 gelezen. Dus. Ja.
Maakt niet uit.
Ik had het eigenlijk van jullie moeten vragen, maar die was er niet. Dat was weer eens de hoort op.
Dit wordt allemaal opgenomen hoor. Ik ga wel met chagrijn en dan kunnen we dan beginnen.
Ja, begin maar.
Goed.
We kunnen wel eerst even lezen anders.
Ja, eerst een stukje lezen.
Vind je dat handig?
Ja, lees dan tot vers 1 tot 8.
Oké. Ik vermaan u dan, broeders, door de ontfermingen van God, dat u uw lichamen stelt tot een levende offerande, heilig, voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke dienst. En word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, opdat u beproeft wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik aan ieder die onder u is, dat hij van zichzelf niet hoger moet denken dan het behoort, maar dat hij bescheiden moet denken, zoals God aan ieder een maat van geloof heeft toebedeeld. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werking hebben, zo zijn wij, de velen, één lichaam in Christus, en elk afzonderlijk leden van elkaar. Daar wij nu verschillende genadegaven hebben, naar de genade die ons gegeven is, het zij profetie, laat het zijn, naar gelang het geloof. Even kijken hoor. Daar wij nu verschillende genadegaven hebben, naar de genade die ons gegeven is, het zij profetie, laat het zijn, naar gelang van het geloof. Het zij dienst in het dienen. Het zij wie leert in het leren. Het zij wie vermaant in het vermanen. Wie meedeelt in eenvoud. Wie leiding geeft in ijver. Wie barmhartigheid bewijst in blijmoedigheid. Dat was vers 8.
Ja, het zijn eigenlijk een kind voor.
Ja. Ja.
Dankjewel.
Eén van jullie?
Ja.
Ik heb nog kleintje.
De jongste.
Anders 4, ja.
Ja. En het hoest dan niet.
Zullen we gewoon beginnen? Of, ja. Romeinen, iedereen kent de indeling nog van Romeinen, neem ik aan. Kunnen zo opdreunen.
Fijn gehad, inderdaad.
Zoeken toch.
Romeinen 1 tot 8 ging over.
Het is wel erg, hè?
Wil ik gewoon Romeinen 1 weer beginnen met uitleg?
Ja. Veiliging, gerechtigheid van God, positie in Christus.
Heel goed. Romeinen ging over de gerechtigheid van God. Romeinen 1 tot 8 was het leerstellige gedeelte. Waarin Paulus dus uitlegt, wat is de gerechtigheid van God? En hoe word je rechtvaardig voor God? Yep. Toen hadden we een tussenstuk, Romeinen 9 tot 12. Dat ging over...
positie van Israël.
Israël. En nu Romeinen 12 tot en met 16. Ik heb allemaal 13 tot 16 gelezen, dus jullie weten ongeveer wat de strekking is. Wat staat daarin?
De toepassing in de praktijk.
Heel goed. En wat is het verband tussen de drie?
Wat bedoel je?
Het verband tussen Romeinen 1 tot 8... Romeinen 9 tot 11 en Romeinen 12 tot 16. Het staat allemaal in hetzelfde Bijbelboek. Doodse stilte. Wat is het thema van Romeinen?
Rechtvaardiging.
Rechtvaardiging, gerechtigheid. Romeinen 1 tot 8 gaat erover van hoe word je rechtvaardig en wat is rechtvaardig zijn. Romeinen 9 tot 11 gaat erover van, met Israël is het misgelopen. Was God dan toch niet rechtvaardig? Romeinen 12 tot 16. Als je rechtvaardig bent, hoe uitzicht dat in de praktijk? Dus Romeinen 1 tot 8 is de theorie, het fundament. De gerechtigheid van God in je leven. Dus eigenlijk de leer van het heil. En vergeving van zonde. En de nieuwe mens. En alles maar op wat daarbij bij hoort. Romeinen 9 tot 11. Dat is dan de gerechtigheid van God. En de wegen van God. Dus de verkiezing van Israël. Romeinen 9. De huidige verwerping van Israël. Romeinen 10. En de toekomst van Israël in Romeinen 11. En vanaf Romeinen 12 gaat het over hoe leef je nou als rechtvaardige. En dit is op zich helemaal niet zo gek. Want dit soort opdelingen vind je wel vaker in de brief. Bijvoorbeeld Efezebrief, 6 hoofdstukken. 3 hoofdstukken onze positie in Christus. Efeze 1 tot 3. En dan Efeze 4 tot 6, de praktijk. Wat betekent dat als je deze positie in Christus hebt voor je leven van alle dag? Colossense 1 en 2. Onze positie, onze verbinding met de hemelse Christus. Colossense 3 en 4. De consequentie van hoe uitzicht dat in de praktijk. Hebreeën 1 tot en met 10. Weerstellige deel. En dan halverwege 10 wordt het praktisch tot het eind. En dan gaat het over de praktische consequenties. Dus heel veel van de brieven, de weerstellige brieven, die hebben als het ware zo'n opdeling. Nou, dat is het goede nieuws meteen, want dat betekent dat we het nu makkelijker gaan krijgen. Want over het algemeen zijn de praktische toepassingen wat makkelijker en behapbaarder dan de leerstellige stukken, waar je toch wel door wat soms taaie argumentaties moet om te begrijpen waar het over gaat. Dus dat is dan meteen het goede nieuws.
Maar het is wel mooi dat je het zo zegt, want ik duik dan in, je leest dan eens iets of er gaat een preek ergens over en dan denk ik van, weet je, dan, als je dan in het tweede stuk kijkt, dan denk je van, oh, moeten we dan toch iets doen om rechtvaardig te worden? Maar als je die indeling dus bekijkt, zoals jij het nu neerzet, van je begint altijd eerst met je positie. En dan, hoe ga je vervolgens daaruit leven?
Hoe werkt dat uit, ja.
Dat is natuurlijk, ik draai het dan weer te vaak om. Ja, dat heb ik ook meegekregen.
Als voorwaarde voor de behouding.
Ja. 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 Maar dat, ja.
Ja. Maar over het algemeen is dat ook wel een tekort in veel bijbellezen en prediking. Dat wij bij tafel, we zelf ook lezen gewoon een alinea, en morgen lezen we nog eens een alinea. En dan ben je een week verder en dan weet je eigenlijk niet meer wat je een week geleden gelezen hebt. Maar een bijbelboek aan één stuk lezen, en zeker aan één stuk kijken wat is nou het verband, daar komen we al nauwelijks aan toe. En dat is dan bij een Romeinenbrief, dan zou je nog wel zeggen van, nou, er zal een verband zijn. Maar bij de evangelie speelt het nog sterker. Hè, dat er ook een bepaalde opbouw in zit. En als je die opbouw mist, je soms ook de hele boodschap van het evangelie niet snapt. Zoals Matthäus' evangelie. En dat wordt nog wat sterker als je naar de profetieën gaat of naar een boek als de Psalmen. De Psalmen is helemaal een boek waarvan je denkt van, nou, zo'n 150 losse gedichten. Maar dan ontgaat het je dat het opgedeeld is in 5 bijbelboeken. En de 5 boeken van de psalmen die parallel lopen met de 5 boeken in de Pentateuch, de wet van Mozes, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, en dat er een opbouw in zit. En dat die psalmen, ook de volgorde tussen de psalmen, ook een bepaalde relatie heeft. En dat zijn dingen, ja, dan moet je dus echt zo'n heel bijbelboek gaan pakken om die verbanden te proberen te ontdekken en te kijken van, nou, waarom staat dit zo op deze manier in de schrift en wat is daar de boodschap van? En dan kom je ook op een ander niveau kun je de Bijbel gaan lezen en ook beter verbanden gaan snappen. Bijvoorbeeld als je inderdaad wat jij zegt, weet Romeinen 12, maar er is eerst iets aan vooraf gegaan, 8 hoofdstukken lang over onze positie. Dan snap je ook dat woordje dan in vers 1. Ik weet niet of jullie ook dan staat.
Broeders.
Ja.
Ik vermaan u dan.
Ik vermaan u dan. Dat woordje dan verwijst terug. Maar het verwijst nog niet eens zozeer terug naar vers 36 van hoofdstuk 11. Maar eigenlijk verwijst het terug naar hoofdstuk 1 tot en met 11. Als je dan alles weet over de gerechtigheid van God in je eigen leven, en hoe die gerechtigheid van God zich geuit heeft, niet in onrechtvaardigheid, maar juist in trouw jegens het volk Israël, En als dan dat hele stuk eindigt met die lofzang aan God, van wie heeft het denken van de Heer gekend. En uit hem en tot hem is de heerlijkheid tot in eeuwigheid, waarmee Romeinen 11 eindigt. En als je dan leest, ik vermaan u dan, dan heeft het een heel andere kleur. Want dan gaat dat eigenlijk verder op waar het werk van God in onze levens is gestopt. Het is niet van ik vermaan u, je moet dit en dit en dit gaan doen. Nee, ik vermaan u dan, en dan komt er iets. En dat dan, dat is de consequentie nadat je alles wat God gedaan heeft, tot je genomen hebt. En in die positie bent gaan staan. En dan de vraag hebt, als God zoveel voor ons gedaan heeft, wat moeten wij dan, of wat kunnen wij dan eigenlijk voor hem doen, en wat betekent dat voor ons leven? En dat is eigenlijk heel simpel. Dat is vers 1. Ik vermaan u dan, broeders, dat u uw lichaam stelt tot een levende offerande, heilig voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke dienst. Of verstandelijke godsdienst. Dus dat is eigenlijk wat Paulus zegt, als je dan dat hele, het hele betoog tot je laat komen, van wat God gedaan is, hoe hij ons gerechtvaardigd heeft, gekocht heeft, zijn zoon heeft gezonden, ons onze zonden vergeven heeft, ons tot nieuwe mensen gemaakt heeft, die oude mens geoordeeld heeft, ons nieuwe mensen gemaakt heeft, als ze gedoopt zijn, met Christus zijn opgestaan, als we voor de wet gestorven zijn, als we de Heilige Geest hebben, dat we God, Abba, onze Vader mogen noemen. Als je dat allemaal weet, wat betekent dat voor je leven? Nou, eigenlijk dat we ons leven als een respons, een antwoord daarop, tot God mogen opofferen. Dat we ons hele leven als een levend offer aan hem mogen aanbieden. Dat is eigenlijk wat staat. Door de ontfermingen van God, doordat God als het ware eerst zijn hart voor ons geopend heeft, en dat wij daar een antwoord op geven door dat terug, ja, iets terug te doen. Niet als voorwaarde voor behoudenis, maar als gevolg. Omdat je weet, God heeft zoveel gedaan, hoe kan ik als het ware nu in mijn leven daar invulling aan geven, dat ik een rechtvaardige ben, iemand ben die, die voor God in overeenstemming met de gerechtigheid van God wil leven. En dan staat er dat we een levend offer zijn, en dat woord offer is gewoon het woord voor slachtoffer. Dus als in het Oude Testament staat dat wij offers brengen, in de zin van dierenoffers of offers in de tempel, dan zegt het Nieuwe Testament dat wij onszelf offeren aan God. Er worden drie soorten offers genoemd in het Nieuwe Testament. Het offer van ons leven, ons lichaam, hier. Het offer van geld en giften, bijvoorbeeld in de Tweede Korinthebrief. Maar ook offers van lof en dank, zoals in Hebreeën 13 staat. Dus drie soorten kun je, drie manieren kun je als christen God offeren, zonder dat je een schaap of een geit of een koe of een hond hoeft te brengen. Goed. Dat uw lichaam stelt tot een levende offer, heilig, voor God welbehagelijk. Dus dat is in feite een overeenstemming met alles wat er tot nu toe gezegd is. En dan staat erachter, dat is uw redelijke dienst. En dat is een beetje moeilijk te vertalen, maar dat wil eigenlijk zeggen dat het geloof is iets wat met je verstand te maken heeft. Heel veel godsdiensten, dat zijn godsdiensten die zweverig zijn, dat je verstand soms ook op nul moet zetten. Dan moet je een bepaald mantra heel vaak opzeggen, of je moet gewoon dingen doen, een bepaald ritueel een paar keer een heleboel keertjes gaan herhalen. Dat erbij zijn.
Wat zei je in de test?
Hij wil erbij zijn. Ja. Een ritueel heel vaak herhalen, waarvan je eigenlijk kan afvragen van, nou, wat schieten we daar nou mee op? Maar de Bijbel zegt van nee, het geloof is ook iets redelijks. Ook een godsdienst die ik predik, zegt Paulus. Dat is een godsdienst die ook op je verstand gebaseerd is. Dus niet alleen op je gevoel of een emotie of iets wat iemand zegt. Maar als je gewoon heel nuchter kijkt, God heeft zoveel voor ons gedaan. Wat betekent dat voor ons? En dan kun je eigenlijk ook met je verstand beseffen dat wij God iets verschuldigd zijn. Niet in de zin als voorwaarde, als een grondslag voor redding, maar in de zin van, dat is eigenlijk niet meer dan een logisch gevolg van ons, van Gods keus voor ons. Yep, helder, 12 vers 1, dat is kernvers van dit boek. Dat is ook de omkering van het deel ervoor naar de praktische werkelijkheid.
Waar stond nou in welk Bijbelboek die drie offers?
Hebreeën 13 vers 15, dat zijn de lofoffers. En de geldoffers was volgens mij 2 Korinthe. Maar ik ken die tekst even niet uit mijn hoofd.
Dus ik heb een boekje zoeken. Vergeten.
Een boekje?
Een opschrijfboekje. Weer een papiertje.
Ik heb even zoeken welke het is.
Iets met lijntjes of gewoon plakken?
Maakt niet uit. Wat je het eerste kan pakken.
Goed, dat is vers 1. Vers 2 is ook zo'n prachtig vers. De staat wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. Opdat u beproeft wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Ook een vers waar je de hele avond over kan praten. Begint er al mee, wordt niet gelijkvormig aan deze wereld. Wat zou dat betekenen?
We niet de dingen gaan doen die de mensen in deze wereld doen, waar God niet blij mee is.
Mm-hmm. Waar heb je het dan over?
Drugs, overspel, te hard rijden. Wat zeg jij? Te hard rijden.
Dingen van de wereld. Andere meningen, ideeën?
Nou, misschien heeft het ook met het denken van de wereld te maken, omdat er ook achter staat, wordt veranderd door de vernieuwing van je denken.
Mm-hmm.
Dus, verandering hoe je over God denkt en over jezelf en over de dingen van het leven.
Mm-hmm.
Je perspectief, de toekomst.
Meer egocentrische denken van de wereld.
Ja, precies. Te roeren in eigen hand of afhankelijkheid van God.
Nou, dit is ook weer een sleutelvers in de overgang naar Romeinen 12 tot 16. Omdat eigenlijk wat Paulus ook in hoofdstuk 14 zal noemen, in 14 vers 17... Dan noemt hij het begrip het koninkrijk van God. Eigenlijk wat we hier gaan krijgen is dat Paulus het gedrag van christenen gaat die plaatsen binnen het perspectief van het rijk van God. En hij, eigenlijk wat hij zegt is in Romeinen 1 tot 8 heeft God ons van onze oude mens verlost, ons tot nieuwe mensen gemaakt. Wat is het kenmerk van de nieuwe mensen? Romeinen 6. Die stellen hun ledematen in dienst van God. Hè, als uit de doden levend geworden voor God. Dus als het ware, je hoort bij een ander machtsgebied. Niet meer het machtsgebied van de zonde, maar het machtsgebied van God. Romeinen 8, daar heb je de Heilige Geest bij. En wat hij nu zegt eigenlijk, en wat hij nu steeds meer gaat uitwerken in deze hoofdstukken, is dat hij zegt van eigenlijk ben je als christen niet alleen een rechtvaardige, dat je vroeger een zondaar was, maar ben je nu een rechtvaardige. Maar je leeft ook, en je denkt ook, en je handelt ook in een andere leefwereld. En dat is niet langer de leefwereld van deze wereld, die geregeerd wordt door de Satan. Maar je leeft als het ware in de leefwereld van het koninkrijk van God. Dat is het rijk waarin God het voor het zeggen heeft. En God bepaalt hoe en wat wij leven, wat wij doen, wat wij zeggen. En waarbij de regels van God gelden. En de regels van God die worden gekenmerkt door de gerechtigheid van God. Dus als we dit vers dan lezen, dan staat er eigenlijk, wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. Dan staat er eigenlijk, deze wereld, het woord wat gebruikt wordt, is niet zomaar de wereld in de zin van wat je ziet, de kosmos, En dan wordt het woord aion gebruikt. Dus de eeuw, dat is de denkwereld, de leefwereld, de machtswereld van deze tijd. Dus het meer het geestelijke aspect van de wereld dan het stoffelijke aspect. Dat deze wereld waar je als normaal mens bij hoort, dat God zegt, je bent als het ware van leefwereld veranderd, van de leefwereld van deze tijd, in de leefwereld van God. De leefwereld van het koninkrijk van God. Dus dat moet zich ergens uiten. Dat betekent dat je leven zich steeds meer mag gaan richten op hoe God het in zijn koninkrijk, in zijn rijk graag wil. En steeds minder zoals de overste van deze tijd het in zijn wereld wil. Dus wordt niet gelijkvormig aan wat in de wereld, in de denkwereld, in het systeem van de Satan, van de tijd, van deze eeuw aan de orde is, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. Hoe kom je in dat koninkrijk van God? Daar kom je niet in door iets te doen. Daar kom je niet in door aan bepaalde regels te houden. Daar kom je in door gered en verlost te worden door Jezus Christus. Dan kom je in het koninkrijk van God. En hoe leef je dan in het koninkrijk van God? Dat betekent dat je de Heilige Geest nodig hebt, die door God gezonden is, om als het ware je leven te veranderen en je leven en je denken in lijn te brengen met Gods gerechtigheid. En dan leef je in het koninkrijk van God. Een paralleltekst is 2 Korinthe 3, vers 18. Er staat, wij allen nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer aanschouwen, worden naar hetzelfde beeld veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dus de Heilige Geest, die verandert ons. En dat woord voor veranderen, dat is een heel apart woord. Dat wordt ook gebruikt bijvoorbeeld bij de verheerlijking van de Heer Jezus Christus op de berg van de verheerlijking. Als zijn kleren veranderen, en die van de gewone normale linnenkleren, dat ze dan gaan stralen als de zon. En dat de discipelen denken van wat gebeurt hier nou? Maar zo'n verandering, precies datzelfde woord, de verandering van gestalt, de verandering van hoe je eruit ziet, die wordt hier beschreven. De Heilige Geest die maakt ons als het ware ook innerlijk helemaal capabel in staat om als het ware in dat koninkrijk van God te leven en ons gedrag ook te uiten wat God graag wil dat wij doen. Dus christelijke levenswandel is niet een voorwaarde om als het ware rechtvaardig te worden, maar de christelijke levenswandel is een gevolg van gerechtvaardigd zijn in de kracht van de Heilige Geest die ons in de loop van de tijd door alle omstandigheden heen verandert en ons steeds meer gelijkvormig maakt aan het beeld van de Heer Jezus. Zo staat dat later ook. Het laatste vers, even kijken, waar staat dat? Even niet zien. Doet de Heer Jezus Christus aan, staat ergens. Oh ja, laatste vers van hoofdstuk 13. Doet de Heer Jezus Christus aan. Dat is eigenlijk wat dat betekent. Leven in het koninkrijk van God betekent veranderd worden. Dat betekent dat je gestalte en je denken anders worden. En je eigenlijk steeds meer gaat lijken op de koning, op de Heer Jezus Christus. Dat is wat de Heilige Geest doet. Nogmaals, dat is geen voorwaarde, maar dat is een gevolg. Dat is een gevolg van het feit dat wij gerechtvaardigd zijn door God. En als wij veranderd worden, dan is de consequentie dat wij Gods wil gaan begrijpen. Er staat achter, opdat u beproeft wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. God wil graag dat we zijn wil doen. En die gaan we alleen maar begrijpen als we de Heilige Geest in ons leven laten werken. Het is op zich een interessante studie om eens na te gaan wat elke brief zegt over wat die wil van God voor je leven is. Bijna elke brief zegt er iets over, van Paulus. In de ene brief is het dit, in de andere brief is het dat. Er zijn heel veel verschillende aspecten die te maken hebben met wat God wil, het woord willen, voor ons leven. Wij zoeken heel vaak naar de wil van God. En dan bedoelen we, ik kom aan een kruis, moet ik naar links of moet ik naar rechts. Maar de Bijbel zegt heel veel over de wil van God. En dat is ook iets wat terecht is. Want dat is het doel, dat wij ook beproeven, ook weten, wat wil God met mij doen in mijn leven. God heeft mij gerechtvaardigd, nu bied ik mij aan hem, mijn lichaam is een levend offer. Wat wil God met mijn leven doen? Dat is vers 2. Dat zijn eigenlijk twee kernversen van het hele volgende gedeelte, want dat is niet meer dan een stuk uitwerking van deze principes. Tot zover helder. Vragen, opmerkingen, aanvullingen? Niet?
Nee.
Goed. En dan komt Paulus op een hele serie gebieden waarvan hij zegt van daar heb ik tips, uitwerkingen die ik met jullie wil delen. En men neemt ook wel aan dat de brief aan de Romeinen door Paulus geschreven is op basis van een eerdere brief van de Romeinen aan Paulus met vragen. Of dat hij gehoord heeft van bepaalde dingen die speelden. En dat hij juist in dit gedeelte daar heel erg op ingaat, op reageert. Op de zaken die hij gehoord heeft, op de vragen die hem gesteld waren. Dus dat lijkt soms een beetje van de hak op de tak, maar men neemt aan dat dat op die manier ook tot stand gekomen is. Vers 3. De eerste, want door de genade die mij gegeven is, zeg ik aan ieder die onder u is, dat hij van zichzelf niet hoger moet denken dan het behoort, maar hij bescheiden moet denken zoals God aan ieder een maat van geloof heeft toebedeeld. Dat was een van de problemen in de gemeente in Rome, dat niet iedereen zich gelijk voelde. De een vond zich meer dan de ander. In Romeinen 14 komen we die zwakken in het geloof en die sterken in het geloof tegen. Daar gaan we volgende keer over hebben. Dus er waren mensen, waren christenen, die vonden zich meer dan de anderen. Er waren christenen uit de Joden en er waren christenen uit Rome. En de ene groep die kon de andere groep blijkbaar niet helemaal voor volledig zien. Nou, Paulus die gaat hier als het ware het fundament leggen en hij zegt: iedereen is gelijk. En je mag bescheiden denken. We zijn allemaal per slot van rekening zondaren die verlost zijn. En als je je broeder en zuster ook als een verloste zondaar gaat beschouwen, net als jijzelf, of iemand die andere capaciteiten, mindere capaciteiten, een lagere positie of een lagere maatschappelijke functie bekleedt, dan is dat vragen om problemen. Paulus zegt van nee, je moet, zoals iedereen, je moet van jezelf niet hoger denken dan het behoort. En de ander als het ware ook respecteren. En dan gaat hij dat toelichten aan de hand van het beeld van het lichaam. Vers 4. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde werking hebben, zo zijn wij de velen één lichaam in Christus en elk afzonderlijk leden van elkaar. Het beeld van het lichaam van Christus. Is dat bekend? Iedereen?
Ja.
Wat betekent dat?
Dat je elkaar nodig hebt.
Dat je elkaar nodig hebt? Wat zijn de kenmerken van een lichaam?
Verschillend.
Nodig.
Verschillende functies. En dan samen één geheel. Ja, hetzelfde doel. Toen wel.
Als eenheid optreedt, ja. Nog meer.
Onder de leiding van Christus.
Juist. Want heel vaak als het over het lichaam gaat, dan staat ook de verbinding met het hoofd van het lichaam in de picture. Vier brieven noemen de gemeente als het lichaam van Christus. Er zijn heel veel beelden voor de gemeente. Dus het lichaam als de huis van God, het lichaam van de kudde van Christus, het lichaam van Christus, een familie met de vader en zijn kinderen, zijn zonen en dochters. Je hebt heel veel beelden voor de gemeente. Maar het beeld van het lichaam is een voorbeeld, een weergave die in vier brieven terugkomt. Ik heb het laatst in de preek genoemd, weet jij het nog? Welke vier brieven?
In ieder geval Efeze.
Efeze.
Romeinen,
al twee.
Ik dacht Korinthe.
Korinthe, drie.
Colossense,
vier. Ja. Wat zijn de verschillen?
Ondanks mijn... De verschillen
dus als Paulus in deze vier brieven praat over de verschillen over het lichaam, wat zijn de verschillen? Wat zijn
verschillen in die brieven of verschillen?
Verschillen, hoe Paulus over dit lichaam spreekt in de vier brieven.
Hij spreekt vier keer anders erover.
Ja, hij noemt vier keer het voorbeeld van het lichaam En vier keer heeft hij een verschillend accent. Er heeft nooit iemand over nagedacht natuurlijk.
Nou,
nee,
soms gaat het meer over de eenheid, soms meer over de verschillen.
Heel goed.
Soms meer over de functie.
Wat zie ik nou te lachen? Ze lacht je uit.
Dat bedoel je toch, of niet?
Ja, dat bedoel ik.
En de vierde weet ik niet.
Dat weet je niet.
En misschien de vierde meer over het hoofd.
1 Korinthe. Wie weet wat 1 Korinthe over het lichaam zegt? Het meest bekende gedeelte over het lichaam van Christus. 1 Korinthe 12.
De functie.
Wat was het probleem in de gemeente van Korinthe?
Verdeeldheid.
Het probleem was, de een vond zich meer, die sprak in talen, dan de ander. En die had dat allemaal niet. En degene die in talen sprak, of die profetie had, die vond zichzelf meer dan belangrijk dan die ander, had die andere ook niet nodig. Paulus gebruikt het beeld van het lichaam om uit te leggen dat we allemaal aan elkaar verbonden zijn. En dat je de hand niet tegen de voet kan zeggen, ik heb jou niet nodig. Als het hele lichaam oog is, of het hele lichaam oor, dan heb je toch een beetje een eenzijdig lichaam. Dan kan je niet lopen. Dan kan je wel rollen, maar niet lopen als je helemaal open. Ja, dat is eigenlijk wat Paulus daar zegt. Dus eigenlijk is de boodschap, het lichaam zijn we allemaal één, ondanks dat iedereen anders is. Dat is het thema van Korinthe. Romeinen is precies het omgekeerde. Romeinen heeft net uitgelegd, we waren allemaal gered op grond van hetzelfde geloof. En toch, ook al hebben we allemaal datzelfde geloof, we zijn toch allemaal verschillend. In het lichaam van Christus hebben we allemaal een verschillende taak, een verschillende gave, een verschillende bediening. Dus Romeinen zegt, ondanks onze eenheid in onze rechtvaardiging, heeft God toch iedereen iets anders toebedeeld. Dus het zijn eigenlijk precies dezelfde boodschap, Korinthe en Romeinen, maar precies het accent op het andere. Dan hebben we nog Efeze en Kolossen, die noemen het lichaam ook. Maar bij Efeze en Kolossen gaat het niet zozeer om de relatie tussen de gemeenteleden onderling, tussen de leden onderling, maar dan gaat het om de relatie tussen de kerk, tussen de gemeente en het hoofd en Christus. Waarbij Efeze dan eigenlijk het accent legt op de heerlijkheid van de gemeente, van ons als kerk, omdat wij verbonden zijn met Christus in de hemel en eenheid vormen met hem in de hemel. En de Kolossenbrief legt eigenlijk het accent op Christus in de hemel, die als het ware verbonden is met ons hier op aarde. Dus eigenlijk is dat de relatie tussen de gemeente en Christus in de hemel. Efeze accent op ons hier op aarde. Kolossense accent op het hoofd in de hemel. Dus eigenlijk 4 keer hetzelfde beeld, met 4 verschillende accenten. Dus je kunt op verschillende manieren met zo'n voorbeeld, als het ware, aan de gang gaan. Helder? Maar volgende keer gaan vragen. Dacht ik, je brieven. Het lichaam. Kunnen we weer mooi 10 minuten over praten? Dat kan ik weer halen.
Ik wilde dat ik het allemaal kon onthouden. Ja. Het lukt gewoon niet.
Wordt moeilijk en dan maak je de richting de
50
uit.
Nou, ik ben nooit een leerder geweest.
Nee? Ja. Maar ik kon toen ik 18 was dingen echt veel beter onthouden dan niet.
Ja.
Ja, dat vind ik wel.
En toch ben jij hier de voorbeeldigste van de klas.
Dus ja, maar toch vergeet ik ook heel veel
te. Zij heeft een notitieboekje als appartement.
Ik heb het pas gehoord, maar ja. Ik vind mijn hoofd af en toe net een 7.
Dat heb ik ook bij boeken die ik lees hoor. Op dat moment dan word ik helemaal enthousiast, maar ja, het zakt weer weg.
Jammer,
zullen we daar, als er een beetje nog een kopje koffie en thee inschenken,
is dat een goed idee?
Ja, dan kan ik even nog een
slijtje kunnen meedoen in ieder geval.
Ja, we kunnen ook naar de pauze even zijn. Misschien blijft het dan beter.
Nee, ja. Tik binnen. Goed. Romeinen 12 waren we. Ik stel voor dat we niet elk vers voor vers er doorheen gaan. Dan komen we helemaal niet klaar. Dus Romeinen 4, vers 4 tot 8, dat gaat dan over het lichaam. Dat we verschillende genadegaven hebben. Dus we zijn ondanks dezelfde grondslag op onze redding, hebben we verschillende taken in de gemeente. En als we dat dan uitoefenen, dan is het belangrijk dat we dat doen in overeenstemming met God. Met de principes van God. Daar wordt ook gezegd naar gebeurt naar gelang van het geloof. Het volgende stuk, vers 9 tot 21, dat is een praktisch stuk. Er staat bij mij boven regels voor het christelijke leven. Dat is eigenlijk gewoon een hele verzameling van hele praktische dingen die te maken hebben van wat betekent het nou om als rechtvaardige door het leven te gaan. Dan gaat het over liefde, over wat je moet kiezen, over broederliefde. Dan gaat het over ijver. Daar staat dat je, vers 12 is een mooi vers. Dan kan je eigenlijk meer voor een preek dan voor een bijbelstudie. Verblijd je in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. Dat zijn echt praktische aanwijzingen. Hoe leef je als christen in dat rijk van God? Dan word je gekenmerkt door de hoop. In de zin van onze hoop voor de toekomst. Dat God zal, de wereld zal veranderen, die geeft ons kracht. Vandaag de dag kan het wel eens moeilijk zijn. Dus dan hebben we verdrukking. Mag je geduldig in zijn. En wat verbind je als het ware met deze wat is de verbinding tussen deze huidige wereld en die toekomstige wereld? Dat is het gebed. Dat je dus als het ware een geheime verbinding hebt tussen ons leven hier op aarde en dat rijk van God en die toekomst van God. Nou, dan komen weer een aantal praktische dingen over dat je mag delen met wat de anderen nodig hebben. Gastvrijheid, dit is een mooi vers, dat komt ook uit de evangelie. Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Principes van de Heer Jezus, die ook die eigenlijk in de context van de bergreden gezegd zijn, het rijk van God op aarde, diezelfde principes vind je terug bij je als christen, want wij als christenen leven eigenlijk in het rijk van Christus. Zegent wie je vervolgen, zegent en vervloekt niet. Het gaat dan nog verder. Dan hebben we vers 19. Breekt u zelf niet, geliefde, maar dat plaats voor de toorn, want er staat geschreven aan mij de wraak, ik zal vergelden. Dus tot in het diepst van je wezen mag je weten, God is koning over mijn leven. God is koning over deze schepping. Uiteindelijk zal hij alles wat krom is recht maken. En we hoeven als christen het recht niet in eigen hand te nemen. Maar vers 20. Als uw vijand honger heeft, geeft hem te eten. Als u dorst heeft, geeft hem te drinken. Want door dit te doen zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Nou, dat is dan zo'n interessant vers. Wat niet zo goed weten wat het betekent. Vurige kolen op iemands hoofd hopen. Dat is wel een spreekwoord. Maar wat nou exact bedoeld is. In ieder geval de essentie, de boodschap hiervan is. Van als je iemand die jou vijandelijk behandelt. Goedgunstigheid terug betracht, teruggeeft. Dan doe je precies het omgekeerde van wat hij wil uitlokken. En dan zal hij zich over verbazen. En eigenlijk is het precies hetzelfde wat God gedaan heeft. Wij waren zijn vijanden. In de zin dat wij vijandschap jegens God uiten. Maar God heeft ons met zijn liefde als het ware bereikt. Dat is wat God gedaan heeft. En diezelfde regel die geldt als het ware in het koninkrijk van God. Dat als mensen vijandig jegens ons handelen. Dat God zegt reageer dan met liefde. Laat hen zien dat het koninkrijk van God gekenmerkt wordt door de God van liefde. Laat u door het kwade niet overwinnen, maar overwin het kwade door het goede. Nou, dat is heel kort wat er in deze verse staat. En dat is natuurlijk ontzettend rijk en diep. Maar het is ook moeilijk om daar heel lang uitdagkundig bij je stil te staan. Want het spreekt allemaal wel redelijk voor zichzelf. Yep. Romeinen 13 stond ook nog op het programma. Dus dan stel ik voor dat we daarna verder gaan. En dat is interessant, want dan komen we bij een nieuw onderdeel. En dat is de overheid. En helemaal toepasselijk is dat we zo meteen nog een speciaal vers over de inkomstenbelasting hebben, die we allemaal moeten invullen. Dus het is een zeer bijtijds.
Hij is net weg, dus ik kan niks meer.
Hij is net weg.
Dat is bezig.
Nog eens bezig. Nou, we zullen maar denken. Goed. Elke ziel zij aan de over haar gestelde overheden onderdanig. Want er is geen overheid dan door God. en die er zijn, zijn door God ingesteld. Wat is nou een christelijke visie op gezag? Dat is heel interessant. Wat zou jullie beeld zijn van hoe ziet God de overheid? In zijn algemeenheid, Nederland, maar ook in Zuid-Korea en Noord-Korea.
Ja, dat vind ik wel een beetje lastig om die twee over één kant te gingen. Tenminste, dat is wel mijn reactie op het vers. Is het gezag in Korea of sommige lieden die hier of in Frankrijk rondlopen, komt dat ook van God? Dat is natuurlijk al moeilijk om dat te zien.
Ja, dat
vind
ik ook.
Goed, in algemene zin kan je misschien wel zeggen dat we het gezag nodig hebben om een beetje orde in de chaos te houden. Ja. Dat is natuurlijk wel een soort logisch principe.
Ja. Schok ik jullie heel erg als ik stel dat Gods ideale beeld voor de overheid de dictatuur is?
Positieve dictatuur.
Ja,
een dictator uit. Die het beste met de mensen voor heeft.
Een liefde van de
God.
Ja.
Wat is het plan van God met deze wereld?
Dat iedereen hem leert kennen.
Efeze 1, vers 10. Is goed erin.
Om alles onder Christus en voeten te zetten.
In de volheid der tijden alles onder één hoofd samen te brengen. Gods beeld op bestuur, openbaar bestuur, dat is de mooie term voor overheid, dat is een dictator. De eerste dictator die God neerzette, een dictator tussen quotejes, want het heeft een hele negatieve lading, maar een dictator is eigenlijk iemand die de alleenmacht heeft, dus het volledige zeggenschap. De eerste dictator die God neerzet op deze aarde, wie was dat?
Adam.
Groot succes of niet? Niet. Maar God zegt van, ik ga mijn plan voleindigen. Ik zal de laatste Adam naar deze aarde brengen, Christus. En die zal uiteindelijk alle gezag en alle macht op deze hele wereld hebben. Nou, dat is dus het begin van de Bijbel en het eind van de Bijbel. Daartussenin heeft God de overheid ingesteld. Wanneer wordt de overheid ingesteld?
Wanneer de Bijbel bedoel je?
Ja.
Mozes? Ik
doe het nog wel zo. Meer gokken.
Bij de Richteren?
Ja. Bijna. Bij Noach. Als Noach op de nieuwe aarde belandt, dan geeft God hem het zwaardrecht. Ieder die het bloed van een ander zal vergieten, diens bloed zal vergoten worden. Dat is eigenlijk het principe van de overheid. Dat er dus orde, een openbare orde in de schepping is. En die orde die wordt gehandhaafd door bepaalde mensen. Dan zie je meteen al het probleem. Want kort erop ontstaat de eerste staat. En die wordt geleid door wie? Nimrod. Genesis 10. En Nimrod is ongeveer de tegenpol van Noach. Want Nimrod, dat is een man die snoeft en die als het ware in verdorvenheid misbruik maakt van macht. En die twee lijnen, de lijn van God en de lijn van Nimrod, vind je eigenlijk de hele Bijbel door. Maar goed, dan vind je in de Bijbel dat God vervolgens zegt van oké, nou ga ik een volk uitzoeken. Een volk Israël, het nageslacht van Abraham. En Gods beeld is, ik ben de koning van dat volk. Nou, dat gaat helemaal mis met Saul, dat weten we. Het volk wil een zichtbare koning. En God voelt zich dan daadwerkelijk verstoten. Hè, van dat die wordt daardoor miskend. Dan zie je dus dat een David en een Salomo heersen. Dat zijn eigenlijk beelden van Christus. Hè, die wordt de zoon van David genoemd. En meer dan Salomo. Dus de heerschappij van God die krijgt als het ware gestalte in David en Salomo. Maar het hele koningsbeeld dat verslechtert. En het wordt uiteindelijk zo slecht dat God het volk Israël terzijde plaatst. En de zeggenschap over deze wereld niet langer via het volk Israël laat lopen. maar via andere volken. Dat zijn de tijden der volken, waar met name Daniel en Openbaring het over hebben. Dus dat God als het ware zegt, mijn volk, ik ben niet meer de God van Israël, maar ik ben de God van de hemel. God trekt zich als het ware terug in de hemel. Die term God van de hemel, die kom je eigenlijk alleen in die boeken tegen over die tijd. De tijd van Daniel, Esra, Nehemia. Dus die tijden, die boeken die na de ballingschap handelen. Daarin wordt God heel vaak de God van de hemel genoemd. Niet meer de God van Israël, maar de God die zich teruggetrokken heeft. En hij heeft de macht over deze aarde in de handen van de volken gelegd. Dan heb je bijvoorbeeld Daniel 2, dat beeld van Nebukadnezar. Wat wil dat beeld zeggen? Dat is eigenlijk de macht die God aan de volken gegeven heeft. Hoe die zich in de loop van de tijd ontwikkelt. Er worden vier volken geschilderd. De Babyloniërs. De Perzen. De Mede en de Perzen. De Grieken en de Romeinen. En wat gebeurt er in de beschrijving van dat beeld? De Babyloniërs worden vergeleken met... beeld van Nebukadnezar. Wie kent Daniel 2?
Gouden
hoofd. De Mede en de Perzen met dat zilveren borststuk. De Grieken met de koperen lendenen. En de Romeinen met die ijzeren benen en die ijzer met leme voeten. Dus hoe lager je komt, hoe verder in de tijd, hoe minder heerlijkheid er verbonden is aan het gezag van dat rijk. Dat zie je ook. Want Nebukadnezar, die kon zeggen, ik ben Babylon. Ik heb dat Babylon gebouwd. Die had absolute heerschappij. God zegt, dat is het soort bestuur wat als het ware veel kleur en inhoud heeft, goud. De Mede en de Perzen, dat was al een vorm van bestuur die veel meer ingeperkt was. Je ziet, als Daniel in de leeuwenkuil gegooid is, dan loopt Darius, die koning van die Mede, die loopt rondjes rond de leeuwenkuil en die zegt van Daniel, ik had je er graag uitgehaald, maar helaas, ik heb een wet bekrachtigd, een wet van de Mede en de Perzen, die kan niet worden herroepen. Dus de koning was als het ware in zijn macht al gebonden aan wetten. Dat wordt nog sterker in de tijd van de Grieken, in de tijd van Alexander de Grote, dat eigenlijk de macht bij de generaals ligt en dat het niet meer één man is die een land bestuurt, maar een samenstel van een aantal, hoe noem je dat, aristocraten of leiders, de generaals van Alexander. En dat wordt nog erger in de tijd van Rome, als de keizers als het ware helemaal gebonden zijn door de macht van het volk, de macht van de patriciërs, de macht van de senaat. Dus je ziet eigenlijk dat de macht steeds minder absoluut worden. En in het beeld van Daniel wordt er ook steeds een minder waardige kleur van of aard van het metaal aan verbonden. Nou, dan kom je nu in Romeinen 13. En dat staat ook in andere plaatsen, zoals 1 Petrus 2 en 1 Petrus 3. Daar wordt geschreven over de overheid. Hoe moet je naar de overheid zien? Nou, Paulus die zegt heel duidelijk, de overheid is door God ingesteld. Dat wil zeggen, het principe overheid is door God ingesteld en wij als burgers, maar ook wij als christenen, hebben ons daaraan te houden. Het is niet zo dat je, als je christen bent geworden, je boven de wet staat, je bent wel dood voor de wet, hè, zegt Romeinen 7, maar dat is toevallig net niet de wet van die uit Den Haag wordt gemaakt, maar het is een andere wet. De wetten die in Den Haag worden gemaakt, die heb je gewoon te accepteren. En het moeilijke is, van hoe de Bijbel erover spreekt, is dat de Bijbel geen onderscheid maakt tussen een goede overheid en een slechte overheid. Ook in 1 Petrus 2, daar staat een soort gelijk gedeelte. 1 Petrus 2 vers 13, wees dan elke menselijke instelling onderdanig, en staat daarachter, om 's Heren wil.
1 Petrus
2 vers 13 tot 17. Het zij aan een koning als hoogste, het zij aan stadhouders als door hem gezonden tot bestraffing van boosdoeners, maar tot lof van hen die goeden, zo wil God dat, hè, dat gebeurt. Maar het kan ook zijn dat je een slechte overheid treft. En in dat geval, zegt Petrus, dan leid je. En dan leid je omwille van de gerechtigheid. Dan weet je dat het anders had moeten lopen, maar het is buiten je invloedssfeer. De overheid is slecht, dat heeft dramatische consequenties, maar jij als christen hebt je aan de overheid te houden. Je kunt niet willekeurig, zegt Paulus, als het ware, voor het ene besluit zeggen, dit is een goed besluit, daar houd ik mij aan, het volgende besluit zeggen van, nou, dit is in tegenspraak met Gods wet of mijn eigen opinie of mijn eigen wensen. Hier houd ik mij niet aan.
Maar dan zou je dus in Noord-Korea niet een dienst mogen gaan houden.
1 Petrus, die zegt erbij dat je vreest God, eert de koning. De overheid is altijd een lager gezag dan God. Dus de overheid, als die zegt eer God niet, dan is dat een gebod dat je nooit kunt volgen. Maar de regels die een overheid uitvaardigt, die niet direct tegen, als het ware, tegen gewoon directe geboden van de Bijbel ingaan, zoals belasting betalen en bepaalde gedragsregels enzovoort, die over het algemeen niet religieus beladen zijn, daar heb je aan te houden. Kijk, het lastige is dat de overheid, en dat geldt niet alleen voor Noord-Korea, maar dat geldt eigenlijk voor elke overheid, ook in het Westen, dat die in de macht van de God van deze eeuw zijn. Dat geldt ook voor onze christelijke Nederland, dat helemaal niet christelijk meer is. Dat in feite de overheden, als je Daniel leest en andere boeken, dan zie je dat er ook engelen verbonden zijn met al die overheden. En dat al die engelen eigenlijk vazallen zijn van de Satan. En op deze aarde de grote strijd tussen de volken is en Michael, de engel die verbonden is met het volk Israël. Dus eigenlijk wat wij zien, ook vandaag de dag in deze tijd, en ook met, als je de krant leest met antisemitisme, dan zie je eigenlijk ook in de politiek continu de strijd tussen de God van Israël en de God van deze wereld, het volk van Israël en de andere volken in deze wereld, en de christenen zijn eigenlijk een vreemde eend in de bijt. Want dit is de strijd die straks in de volgende bedeling tot een toppunt zal komen, maar die vandaag als het ware wordt voorbereid. Wat je vandaag ziet in Nederland is eigenlijk het failliet van de democratie. Wij hebben de macht van de overheid zo ver uitgehold dat we in een democratie zijn beland met allemaal splintergroeperingen en het eigenlijk ontzettend moeilijk is om in een tijd van economische recessie besluiten te nemen. Als er elk jaar meer geld te verdelen is, dan ga je beslissen, oké, we hebben een miljard extra, wie gaat welk deel krijgen. Maar als er een miljard minder is, dan is dat een model wat amper werkt. En eigenlijk wat je ziet, is dat de wereld ook rijp wordt gemaakt voor de grote slotfase, dat heel Europa in een crisis zal storten en er één persoon naar voren geschoven zal worden die de macht naar zich toe zal trekken. Lees Openbaring 13. Dus die grote heerser van dat rijk. En die vervolgens als het ware de economische orde opnieuw zal gaan voorschrijven. En dat is de opmaat weer voor Gods ingrijpen in deze wereld. En dat God zijn zoon zal zenden als de grote antithese, het nieuwe begin tegenover dat rijk van de Satan. Plaatst God dan uiteindelijk zijn eigen rijk met zijn eigen koning, zijn eigen hoofd, zijn eigen Christus. Het rijk van vrede wat dan zal komen. Maar dat is eigenlijk de lijn van de geschiedenis, hoe dat gaat met de overheid en de macht van deze wereld. En daar zitten wij als christenen middenin. Wij leven als het ware hier in Nederland, waarvan we weten dat de overheden op geestelijk niveau als het ware in een geestelijke strijd verwikkeld zijn, die uiteindelijk draait om Israël. Hoe sta je daar als christen in? Aan de ene kant kun je verantwoordelijkheid nemen. Het is ook goed dat je natuurlijk daar waar je kunt die christelijk geluid laat horen. En tegelijkertijd moeten we goed beseffen dat wij als christen geen roeping hebben om vandaag de dag het rijk van God op deze aarde te vestigen. Maar we hebben een roeping om het rijk van God door ons leven te laten zien en om te wachten op het moment dat Christus zelf zijn rijk zal vestigen. In 1 Korinthe 6 staat het zo mooi. De Korintiërs die hebben allerlei politieke posities en die willen regeren en noem maar op. En Paulus die noteert heel nuchter van, jongens, jullie zijn een bedeling te vroeg. Jullie hebben geregeerd. Ik wou dat het al zover was dat we konden regeren. Maar helaas, jullie hebben je vergist. Dat is pas straks. Vandaag is het nog niet de tijd om te regeren. Vandaag zitten we nog op een heel andere schaakbord te schaken. Dat moment voor regeren, dat komt straks als Christus gaat regeren. Maar vandaag de dag gaat het koninkrijk van God zich manifesteren in ons leven. Niet in de staat, maar in ons leven. En dat betekent dat wij als christenen wel een verantwoordelijkheid hebben jegens de staat. Maar vooral in ons gedrag mogen laten zien hoe het is om een discipel van Jezus Christus te zijn. En dat betekent jegens de staat dat wij het gezag van de overheid erkennen, daar niet boven gaan staan om te oordelen, maar ons daaronder voegen, of dat makkelijk is, of dat moeilijk is, dat kan allemaal, maar ons daar wel aan houden.
Ja, dus tenzij die overheid iets vraagt dat zo induist tegen Gods principes.
Ja. Als Gods principes daar overheen gaan, maar dat zegt de Heer Jezus ook, hè, van die vraag over die keizerlijke belasting. De discipelen wilden graag horen van waar die belasting maar zitten. En de Heer Jezus zei, nee, geeft God wat God is en geeft de keizer. Want het is nu niet de tijd dat God zich laat uitspelen tegen de keizer. Dat komt straks. Dan hebben we een vorst die als het ware namens God regeert. En is er geen verschil meer tussen God en de overheid. Maar nu nog wel. En nu hebben we dus die twee lagen. En dat maakt het niet altijd heel makkelijk. Maar dit zijn denk ik wel de Bijbelse principes die zo worden geschetst.
Ja, zoals dienstplicht of zo dan?
Nou, daar wordt heel verschillend over gedacht. Er zijn christenen die zeggen van ik wil niet met wapens vechten. En daarom wil ik niet in militaire dienst. Er zijn ook christenen die zeggen van nou, ik moet de overheid gehoorzamen. Ik heb een taak daarin en ik ga militaire dienst doen.
Maar er is toch geen militaire
dienst? Nee, nu niet meer, niet verplicht. Mm-hmm. Maar er zijn wel anderen wat wel zo is.
Zoals ja. Israël.
Ja.
Ja. Maar het heeft in de Tweede Wereldoorlog ook erg gespeeld.
Absoluut.
Ja.
En dat is ook heel lastig, want dit is natuurlijk het principe. Maar in de praktijk is het dan, als je Joden verbergt enzovoort, van ja, dan komt het heel dichtbij. En dan zul je samen met de Heer en in de kracht van zijn geest, als het ware, uit moeten zoeken van wat wil God nu? He, daarom staat op Romeinen 12 ook beproefd wat de goede en welbehagelijke wil van God is. Dat de boekjes dan geen uitsluitsel geven, maar dat je echt de leiding van zijn geest nodig hebt om dat te begrijpen. Wat moet ik nu doen? En als je voor Marcus 13 is, geloof ik, als je voor koningen staat, dat je dan de woorden gegeven zullen worden die je kunt spreken. Dat God dan je zal helpen om je ook de juiste dingen te doen. Maar inderdaad, dat is natuurlijk, wij praten nu alle vrijheid op een, we gaan zo in huis, maar zo'n bijbelstudie in Noord-Korea is natuurlijk heel wat anders. Dan kan ik me voorstellen ook heel wat andere emoties loskomen. Ja. Zo'n onderwerp. Mm-hmm. Yep. Dat is vers 1 tot 7. Dan vers 8 tot 10. Dat gaat over dat we niemand iets schuldig mogen zijn dan elkaar lief te hebben. En dan staat er wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Nou, eigenlijk zegt Paulus, een beetje apart, want we hebben die wet gehad en we waren niet meer onder de wet. Maar Paulus zegt hetzelfde als wat hij in Romeinen 8 zei. Van die wet, daar hoef je niet aan te houden. Die wet hoort bij die oude mens. Maar, als je laat leiden door de Heilige Geest, en de Heilige Geest bezit van je neemt, Romeinen 8 vers 1 tot 4, dan ga je als het ware die dingen doen die in lijn zijn met de gerechtigheid van God. En als je dan achteraf terug gaat kijken, van wat heb ik nou gedaan? En wat wilde God eigenlijk dat verdelen? Dan ontdek je dat het precies hetzelfde is. Dat door in de kracht van de Heilige Geest je de wet gaat vervullen die je niet kon houden als je op die wet richtte. En wat houdt die wet dan eigenlijk in? Eigenlijk niets anders dan het liefdegebod. Al die geboden op die tweede stenen tafel, die hebben allemaal te maken met de liefde van ons jegens onze naasten. Net zoals die geboden op de eerste stenen tafel te maken hebben met onze liefde jegens God. Wat is het grootste gebod? God liefhebben. En het tweede daaraan gelijk is je naaste liefhebben als jezelf. Nou, het Nieuwe Testament gaat nog iets verder dan dat. Die zegt niet je naaste liefhebben als jezelf, maar die zegt eigenlijk je naaste liefhebben als Christus. Christus heeft zijn eigen leven gegeven voor de naaste. Dus zegt Johannes in Johannes 3, vers 16, zo moeten wij ook ons leven voor onze broeder willen afleggen. Dat is niet je naaste liefhebben als jezelf. Als het puntje bij paaltje komt, dan zeg je, oké, nu kost het mijn leven, nu hoef ik te stoppen, want anders ga ik de ander liefhebben meer dan mezelf. De christelijke grens ligt verder dan dat. de ander liefhebben meer dan jezelf. Dat is vers 8 tot 10. Dus ook niet zo heel verrassend, dat is ook wel bekend, denk ik. En ten slotte, dat is een mooi stuk. Vers 11. En dit te meer omdat wij de tijd kennen dat het uur voor u al daar is om uit de slaap te ontwaken. Ik hoor al iemand uit de slaap ontwaken.
Ja.
Want de behoudenis is ons nu nader dan toen wij tot geloof kwamen. Hier gaat het over de behoudenis. Er zijn verschillende betekenissen voor behoudenis. Dit is niet de behoudenis dat je zonder vergeving ontvangt. Dat is ook behoudenis. Dat wordt behouden als je je bekeert. Een andere vorm van behoudenis is als je laat dopen. Een tweede betekenis in de Bijbel. De derde betekenis van de behoudenis is als God deze wereld verandert en ons, als het ware, inbrengt in de nieuwe wereld. Denk bijvoorbeeld aan 1 Petrus 3, dat het doopwater ons behoudt. En dan komt het voorbeeld van dat de ark van Noach van de oude wereld naar de nieuwe wereld bracht. Onze verbinding met Christus leidt ertoe dat wij straks in de nieuwe wereld, in het koninkrijk van God, als het zichtbaar wordt op deze aarde, met hem mogen regeren. Nou, die behoudenis, die komt elke dag dichterbij. En dan staat er in vers 12, de nacht is ver gevorderd en de dag is nabij. Welke nacht en welke dag?
De nacht van de oude wereld.
Dat is een beeld wat heel vaak voorkomt. De nacht is nu. De dag is
als
Jezus terugkomt. Hoe komt Jezus terug?
Op een paard en op de wolken.
Malachi 4 vers 2 NBG. In de NBV is waarschijnlijk Malachi 3. Totdat de zon van de gerechtigheid opgaat met genezing onder haar vleugels. Zo wordt het vrederijk beschreven met de komst van de Heer Jezus Christus, dat de zon die straalt met haar kracht. Hoe wordt de Heer Jezus afgeschilderd op de berg van de verheerlijking, waarvan Petrus later zegt in zijn tweede brief: ik heb de koning in zijn heerlijkheid gezien. Ik heb als het ware een voorproefje gehad van die heerschappij van God in Christus op deze aarde. Zijn aangezicht straalde als de zon. Die zonsopkomst is een beeld van het rijk van Christus wat aanbreekt.
En dan heb je het dus over de wederkomst.
Ja, gewoon de wederkomst voor deze aarde.
Voor de aarde.
Juist.
Dus niet over de opname.
Nee, ik heb het over de wederkomst. Dat is de dag. Als het dan dag is, is het nu nacht. Het beeld komt heel vaak voor in de Bijbel. Het is nu nacht, het is donker. Wat doe je als het donker is? Dan slaap je. De nacht is ver gevorderd, zegt Paulus. De dag is nabij. En dan staat er ook ergens een... Dan gaan we even een tussenstand doen. We gaan naar 1 Thessalonicenzen 5,